Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. Nog niet zo heel lang geleden, ergens in de winter, was ik op het pleintje voor de basiliek van Scherpenheuvel getuige van een gesprek tussen een ouder koppel. De vrouw zei tegen haar man: "Ik ga nog eens even de basiliek binnen om mijn hemel te verdienen." Daarop zei de man al schertsend en luid genoeg dat iedereen het kon horen: "Je hemel verdienen? Gelooft jij daarin? Laat mij maar naar de hel gaan, daar is het warmer." Ik stond aan de grond genageld, want ik begreep onmiddellijk dat deze man niet wist waarover hij sprak. Ik heb het me trouwens lang beklaagd dat ik hem niet heb aangesproken. Want het gaat hier om een heel ernstige zaak, het leven na de dood. Het bestaan van hemel, hel en vagevuur is voor velen tegenwoordig een fabeltje geworden, iets wat onmogelijk waar kan zijn. Het ziet er eveneens naar uit dat mensen ook niet bezig zijn met die vraag: wat na dit leven? Ze zijn volledig opgeslokt door alles wat het leven hier en nu te bieden heeft. Ze zijn als het ware van de wereld geworden. En ze denken er niet aan dat de wijze waarop wij leven bepalend zal zijn voor ons leven na de dood. Ijdelheid is het alleen op het huidige leven te letten en niet zijn blik op de toekomst te richten, leert ons Thomas à Kempis in de navolging van Christus. Tijd om bij dit belangrijke onderwerp eens stil te staan. Maar laten we het eerst eens hebben over de dood zelf. De dood is voor velen taboe. Er wordt amper over gesproken en meer nog, hij wordt, als het enigszins kan, uit de weg gegaan. In zekere zin bedreigt de dood ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze. Ziekte, tegenslag, lijden zijn voorboden van de dood. Het zijn tekens dat wij ons leven uiteindelijk niet zelf in de hand hebben, dat het ons veeleer steeds opnieuw ontglipt. En dat is nu net iets waar de moderne mens het heel moeilijk mee heeft. Hij wil immers zelf de regisseur van zijn eigen leven zijn, tot in de dood toe. Als dat leven te moeilijk wordt, dan is er euthanasie. Dan hoeven we het allemaal niet mee te maken. Prominente figuren wijzen ons de weg. Ze vertellen ons in uitgebreide interviews dat hun euthanasiepapieren alvast klaar liggen, want ze willen waardig sterven. Maar is dat nu wel de boodschap die wij moeten horen? Ons leven hier op aarde is eindig en begrensd. En juist omdat ons leven begrensd is, is de tijd die ons gegeven is kostbaar. We moeten hem goed benutten, want ieder uur kan het laatste zijn. Geen enkel ogenblik komt terug. De dood kan ook in een positieve zin in het leven tegenwoordig zijn. Ten overstaan van de dood duldt het leven geen verlet, geen uitstel of verloop en wordt het één grote uitdaging, een keuze hier en nu. Juist de aandacht voor de dood geeft aan het leven zijn betekenis. De christelijke traditie noemt de dood daarom het einde van de aardse pelgrimstocht van de mens. Hierin wordt uitgedrukt dat bij de dood definitief de mogelijkheid voorbij is om het aardse leven vorm te geven en met de genade van God heil te bewerken. Daarom moeten wij ons inzetten zolang wij de tijd daarvoor hebben. Waar de dood verdrongen wordt, waar men hem verzwijgt, uitwist of met taboes omgeeft, zoals dat in onze moderne samenleving vaak gebeurt, daar verdwijnt ook het waarachtig menselijk leven. Men kan slechts waarachtig menselijk leven als men de dood onder ogen ziet en accepteert. De Schrift leert ons dat God de dood niet wilt. Maar de Schrift leert ons evenzeer dat de dood een gevolg is van de zonde. De dood als donkere en zinloze afbreuk en inbreuk, de pijnlijke en beangstigende dood waartegen de mens zich weert, waartegen hij in opstand komt, deze dood heeft God niet gewild. Deze dood is een openbaring van zonde, of anders gezegd, teken van vervreemding van God. Hij is de laatste vijand van de mens. De dood is in het leven gekomen door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam en ging daarna over op alle mensen. Maar door de dood van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is deze verschrikkelijke dood overwonnen. In de Christushymne wordt gezongen: Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Door deze vrijwillige gehoorzaamheid heeft Jezus de macht van de dood overwonnen. In navolging van Jezus is de dood niet meer gewoonweg het noodlot dat ons treft tegen onze eigen wil in. In navolging van Jezus kan de dood veeleer als uitdrukking van de wil van de Vader verstaan en geaccepteerd worden. Een 102-jarige Italiaanse kloosterzuster deed onlangs in een interview, opgenomen in het Katholiek Nieuwsblad, nog een uitspraak in die zin. Het is een mysterie van Gods wil dat ik 102 jaar oud geworden ben. In 1943 immers had de dokter mij na het verwijderen van een nier gezegd dat ik nog hooguit 10 jaar te leven had. Einde citaat. Als we de dood aanvaarden als de wil van de Vader, heeft hij daardoor zijn angel verloren. Daarom is iemand die gelooft nu al overgegaan van de dood naar het leven. In de prefatie voor de overledene komt deze ommekeer van de betekenis van de dood tot uitdrukking. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis, om daar voorgoed te wonen. Waar de dood zo in geloof wordt geaccepteerd en als een overgang naar eeuwig leven wordt opgevat, daar kan men met Franciscus van Assisi zelfs spreken over mijn broeder dood en zich met hem verzoenen. Voor de christenen behoren dood en leven in een heel innige zin bij elkaar. De christelijke vroomheid heeft daaruit de vermaning afgeleid memento mori, denk aan de dood. Dat is geen oproep tot vlucht uit de wereld, maar een vermaning om een juiste waardeschaal in het leven aan te brengen en daarnaar te leven. Geen angst voor de dood, maar aandacht voor een goede dood, klinkt uit dit woord. De mens moet zich op zijn dood voorbereiden en hem bewust aanvaarden. Vroeger bestond er een christelijke stijl van sterven, meestal in de kring van verwanten, voorzien van de sacramenten van de kerk. Daarmee vergeleken is de dood binnen onze moderne leefwereld grotendeels stijlloos geworden. De meeste mensen sterven, wel omgeven door een perfecte medische verzorging, maar toch vaak in de anonimiteit van een modern ziekenhuis, zonder menselijke nabijheid en zonder geestelijke voorbereiding en begeleiding. Doordat de dood in de publieke opinie grotendeels met taboes is omgeven, wordt de stervende nog sterker geïsoleerd. Uiteraard wordt daardoor het leven tevens banaal. Het is dan ook de hoogste tijd dat christenen zich weer gaan inspannen voor een menswaardig en vooral een christenwaardig sterven. Christelijke stervensbegeleiding laat zich vooral leiden door de overtuiging: niemand mag in eenzaamheid en onvoorbereid sterven. Juist aan de stervende zijn we het actieve en solidaire en biddende getuigenis verschuldigd over de christelijke hoop die in ons leeft. Ook is het belangrijk dat stervenden toegang krijgen tot het sacrament van de ziekenzalving. En dat mag niet verward worden met de ziekenzegening, die absoluut geen sacrament is. Het is verrassend hoe mensen tegenwoordig denken over het leven na de dood. Er zijn er die ervan overtuigd zijn dat de dood werkelijk het laatste is. De kist in en dat is het dan. Een reden te meer om het er nu van te pakken, nu te genieten. Als je dood bent, is het immers gedaan. Anderen hebben wel een vaag idee dat er iets is na de dood, maar wat dan wel, dat weten ze niet. Nog anderen, en dat zijn er de dag van vandaag steeds meer, geloven in zoiets als reïncarnatie. Een gedachte die trouwens helemaal vreemd is aan ons christelijk geloof. Hoe komt het toch dat mensen zo onwetend zijn? Nochtans is de leer van de kerk hierover vrij duidelijk. In de geloofsbelijdenis lezen we: ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Het is me al vaak opgevallen dat er in mensen verlangens leven die in het aardse leven niet kunnen vervuld worden. Ook bij mezelf erken ik dat. Verlangens die het leven overstijgen. Zijn dat geen tekens van eeuwigheid? Ik denk bijvoorbeeld aan een universeel verlangen naar liefde. Iedereen is op de een of andere wijze op zoek naar de ware liefde een leven lang. Naar moeder- en vaderliefde, naar een liefdevolle vrouw of man, naar een liefdevolle vriend, naar een liefdevolle maatschappij. Tegelijk kennen we allemaal soms diepe teleurstellingen. Hoeveel kinderen hebben niet te lijden van een liefdeloze vader of moeder? Of van een vader of moeder die het gezin in de steek laat? En wat te denken van een maatschappij die steeds maar harder en ontoegeeflijker wordt? Toch blijven we naar die ideale liefde verlangen. Tegelijk ondervinden mensen die een geliefde door de dood verloren hebben, dat de band met de geliefde er toch nog is, ondanks de dood. Is dat dan geen verwijzing naar een leven na de dood? Het blijven allemaal menselijke overwegingen. Maar voor een christen, voor iemand die gedoopt is, kan het antwoord op de vraag of er leven na de dood bestaat alleen van de kant van God komen, de Heer van het leven en van de volheid van leven. Het definitieve antwoord is dus alleen in geloof mogelijk. Ons christelijk geloof leert ons dat het eeuwige leven God zelf is en het eeuwig aanvaard en bemind zijn door Hem. Het eeuwige leven als de ideale liefde, als de ideale geliefde. Het eeuwige leven als totale vervulling van de mens, die vervulling waar hij een leven lang naar gezocht heeft. De christen die zijn eigen dood met die van Jezus verenigt, ziet de dood als een aankomen bij hem en een binnengaan in het eeuwig leven als een eeuwige liefdesomhelzing.
Lijkt hier geen uitweg te zijn. waar ik ook kijk een ravijn. Ik hef mijn handen omhoog, wilt u mijn bescherming zijn? Het dondert en het gaat maar tekeer. Ik zie geen hand voor ogen meer. O, kom mij nu te hulp, hoor mijn smekend roepen, Heer. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de strijd, vermoeidheid en pijn. Heer, ik breng het bij u, wil mijn rust en vrede zijn. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de dood. En als de storm dan is gaan liggen, komt uw naam dan nog over mijn lippen? Of ben ik u dan vergeten? Ik zou beter moeten weten. En als de storm dan is gaan liggen, komt uw naam dan nog over mijn lippen? Of ben ik u dan vergeten? Ik zou beter moeten weten. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de dood. Vul dan de leegte die in mij is. Uw licht verdrijft de duisternis. Voor u is werkelijk niets te groot. U overwon voor mij de dood.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we staan vandaag stil bij de vraag, wat na de dood? Eind november 2016 stelde mijn man mij op een donderdag rond 5 uur in de namiddag voor om in het centrum van Scherpenheuvel ergens een kopje thee te gaan drinken. Mijn eerste gedachte was, wat een vreemd moment om thee te gaan drinken zo net voor het avondeten. Maar ik vond het wel een goed idee om even een frisse neus te halen. We gingen een gelegenheid binnen waar we anders nooit komen. We zaten nog maar net aan een tafeltje of een bekende van ons kwam binnen. Hij stapte recht op ons af. En dan kwam de gebruikelijke vraag, hoe gaat het met u? Tot onze verbazing klonk het antwoord, slecht. Slecht? Wat is er aan de hand? Vroegen we meteen. Onze zoon zal maandag euthanasie plegen. Wij waren aan de grond genageld. We wensten hem veel sterkte en hij nam plaats aan een ander tafeltje. Onze thee smaakte niet echt. We stapten vlug op. Ik had maar één gedachte, onmiddellijk naar de basiliek stappen en een eucharistieviering aanvragen voor de redding van deze man. Dat kon nog net voor de avondmis van 6 uur. Mijn man en ik voelden ons gedwongen om de dagen daarna steeds opnieuw voor deze man, die we niet persoonlijk kenden, te bidden. Ik schreef hem zelfs nog een kaartje dat ik liet bezorgen via zijn familie, waarin ik hem zei dat hij de liefde, waar hij heel zijn leven naar gezocht had, maar niet gevonden had, weldra zou ontmoeten in de persoon van Jezus Christus. Als je daarboven aankomt, schreef ik verder, kijk dan naar hem en aanvaard zijn liefde. Een snelcursus christelijke voorbereiding op de dood, zei mijn geestelijke begeleider mij achteraf. Wat gebeurt er op het ogenblik van de dood? De kerk leert ons dat er dan een bijzonder oordeel over het leven van die mens plaatsvindt. Zodra hij gestorven is, ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel de eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel dat zijn leven in het licht van Christus plaatst, zodat hij ofwel een loutering ondergaat in het vagevuur, ofwel onmiddellijk in de gelukzaligheid van de hemel binnentreedt, ofwel onmiddellijk voor eeuwig verdoemd wordt in de hel. Hoewel we van die laatste optie niet willen horen, mogen we toch niet vergeten dat ze heel reëel is. In zijn encycliek over de hoop schrijft paus Benedictus XVI: er kunnen mensen zijn die het verlangen naar de waarheid en de bereidheid om lief te hebben in zichzelf volledig vernietigd hebben. Mensen in wie alles tot leugen geworden is. Mensen die in haat hebben geleefd en de liefde in zich hebben vertrapt. Met betrekking tot zulke mensen zou niets meer te redden zijn en de vernietiging van het goede zou onherroepelijk zijn. Dat duiden we aan met het woord hel. Tot daar paus Benedictus. Maar nu over het bijzonder oordeel. Men mag zich dat niet voorstellen als een uiterlijke gerechtelijke procedure. Dat hebben grote theologen zoals Augustinus en Thomas van Aquino uiteengezet. Wat is het dan wel? Het is een geestelijk proces. Ten overstaan van de absolute waarheid van God, zoals die in Jezus Christus is verschenen, verschijnt voor de mens dan de waarheid over zijn leven. Een waarheid gezien door de ogen van God. Dan zullen alle maskers afvallen en komt er een einde aan de vermomming en de misleiding van zichzelf. Voor de mens wordt dan definitief duidelijk of hij zijn leven heeft gewonnen of vergooid. Daarvan hangt het af of hij opgenomen wordt in het leven bij God of in de duisternis van de afwezigheid van God. Dat lijkt in zekere zin alleen maar theorie. En velen zullen zich ook afvragen hoe we dat allemaal kunnen weten. Maar er zijn geloofsgetuigen die het hebben meegemaakt en die kunnen bevestigen dat het er bij het sterven inderdaad zo aan toe gaat. En ik wil graag vandaag een dergelijke getuige aan het woord laten, namelijk de Colombiaan Marino Restrepo. Marino werd geboren in het Andesgebergte in Colombia en groeide op in een praktiserend katholiek gezin. Toen hij 14 jaar oud was, wou hij niets meer met de kerk te maken hebben. Op 25 december 1997, Marino was toen 47 jaar, werd hij ontvoerd en gevangen genomen door de FARC-rebellen in Colombia. Te midden van een groot lichamelijk en spiritueel lijden kwam de Heer toen zelf door een diep mystieke ervaring zijn leven binnen. Eerst had hij een gelukzalige ervaring van de hemel, maar die bleef niet duren. En Marino vertelt, ik citeer, de romance tussen de hemel en mezelf veranderde ineens in een scenario van mijn leven, of moet ik zeggen, de bedreiging van de eeuwige dood van mijn ziel. Ik stond op het terrein van de duivel naar de hemel te staren. Dit alleen al onthulde de staat van mijn ziel, 33 jaar in doodzonde. Dit waren jaren waarin ik alleen geloofde in iets waar ik voor mezelf voordeel kon uithalen en niets anders. En dit leidde tot een ernstige afscheiding van God. Er bestaat geen half om half voor het heilig tribunaal. Je kunt niet zeggen dat we een beetje goed of een beetje slecht waren. De scheidingslijn verdwijnt en we blijven achter aan de ene of aan de andere kant. Ik stond aan de kant van het kwade. De duivel was mijn meester geweest en op zijn terrein moest ik aan mijn Heer rekenschap geven. De staat van mijn ziel was die van een armoedige menselijke zondaar, te vergelijken met die van een man van wie de vrouw hem betrapt in het bed van zijn minnares. Wat kan hij anders doen dan verantwoording geven voor dergelijke daad, door zijn daad te erkennen en op barmhartigheid en vergiffenis van zijn vrouw te hopen? Op deze manier bevond ik mij in de aanwezigheid van de Heer. Ontrouw, te midden van mijn zonde en in het bed van de duivel voor vele jaren. Vanaf het moment dat mijn oordeel begon, kon ik de Heer niet aankijken. Ik had de kracht niet om naar de schoonheid van zo'n liefde te kijken, terwijl hij mij de meest verborgen hoeken toonde van mijn leven op aarde. Ik was me bewust van het water waarin ik mij bevond. Ik kon onmogelijk zeggen of dat water koud of warm aanvoelde. Zelfs al was ik omgeven door de natuur met alle aardse elementen, het feit dat ik in de geest leefde, transformeerde mijn manier van waarnemen. Ik was bedekt met een overweldigende droefheid en omgeven door afschuwelijke schepselen die mijn stoutste dromen en verbeelding te boven gingen. Ik zag hoe de Heer toestond dat de ontmoeting met de ware toestand van mijn ziel begon, nu ik het verschil kende tussen een goede band met hem en een band met onzuiverheid. De hemel communiceerde met mij doorheen mijn eigen pedagogie, symboliek en taal. Er was niets in de communicatie met onze Heer dat ik niet begreep met de kennis die ik in de wereld had opgedaan. Het was een perfecte communicatie. Volgens wat ik zag, leken de duivels op mensen. Het waren de meest weerzinwekkende schepselen die je kan voorstellen. Ik begreep dat deze helse wezens zich openbaarden naar gelang de band die ik met hen had. Wanneer een Japanner voor het tribunaal van de Heer verschijnt, zal het kwaad zich vast en zeker openbaren volgens de Japanse cultuur. Dit doet geen afbreuk aan het bewijs dat de duivels engelachtige wezens zijn en dat zij hun aanwezigheid maximaal blootleggen in dat laatste ogenblik, het absolute en meest kritische ogenblik, om de gevallen ziel voor eeuwig te overmeesteren. Mochten wij met helderheid beseffen dat wij ons in het gebied van de zonde bevinden, dan zouden we onszelf nooit toestaan om misleid of gemanipuleerd te worden en dergelijke absurde marionetten van Satan te worden. Op dat ogenblik ervoer ik de meest ondraaglijke pijn van geheel mijn menselijk bestaan. Het voelde alsof mijn ziel gestolen was, verkracht en vertrappeld. Het ergste was dat ik moest erkennen dat ik dit vrijwillig had veroorzaakt. Zelfs al zou het woord verkracht overdreven lijken, het voelde echt alsof mijn ziel tot in haar meest innerlijke hoeken was verkracht. Ik kon de verschillende invalshoeken zien waarmee het kwade in mij werkte en hoe het de gebieden van mijn innerlijk leven binnendrong, om geleidelijk aan het kleinste detail van de aanwezigheid van God in mij uit te wissen. Het eerste wat de duivel doet met een schepsel dat in zijn gebied woont, is hem te ontdoen van wat hij het meeste haat, namelijk alles wat wij in ons bezitten door de Heilige Geest. De reden waarom Satan ons haat is omdat we naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn en hij veracht God het meest. Het is enorm beangstigend om te beschouwen welke enorme macht de vijand over ons heeft wanneer we in zijn greep terechtkomen. Hij brengt ons ertoe te geloven dat we ons op vaste grond bevinden en hij verkoopt ons leugens als waarheid, illusies als werkelijkheid. Op die manier krijgt hij invloed op ons leven op aarde. Wanneer we in ons spiritueel leven verwijderd zijn van het centrum van de zwaartekracht, bevinden we ons buiten het hart van Jezus. De geestelijke aanwezigheid van de zonde voor het heilig tribunaal is de grootste smart die een ziel ooit kan ondergaan. Elke zonde is een afwezigheid van liefde en dit betekent de afwezigheid van de goddelijke volmaaktheid. Hoe groter de zonde, hoe groter deze afwezigheid. Het laat een leegte in de ziel achter die zo groot is dat het gewoon onmogelijk is om deze met woorden uit te drukken. Deze pijn kan op geen enkele manier worden beschreven en is met niets te vergelijken. Wanneer je voor de goddelijke volmaaktheid bevindt, dan sta je ogenblikkelijk voor de volmaakte waarheid. Alle duisternis die door de zonde over de ziel is gekomen, wordt de grootste hindernis tussen het schepsel en zijn schepper. De ziel die tijdens die ontmoeting afstand neemt van alle duisternis van het leven, wil zich alleen maar versmelten met de ware fontein van liefde. Ik bevond me in een territoriaal kwaad dat zo ernstig was dat ik alle hoop om het licht van de Heer te zien verloren had. Er was me net een zeer ernstige zonde vergeven en ik bevond mij alweer in een veel ergere zonde. Ik had het gevoel alsof ik helemaal bedekt was met de meest vreselijke, rottende wonden. Maar ik kon ze niet zien en ik kon hun afschuwelijke stank niet ruiken tot ze plots, tot mijn verbazing, één voor één zichtbaar werden. En dit bracht in mij de diepste droefheid teweeg. Tot daar Marino Restrepo over zijn ervaring met het bijzonder oordeel dat iedere mens ondergaat bij zijn sterven. Dit was slechts een klein stukje van alles wat Marino tijdens zijn mystieke ervaring meegemaakt heeft. Hij heeft niet alleen zijn persoonlijk oordeel voor het tribunaal van de Heer gezien, hij was ook in het vage vuur en in de hel. En hij heeft over deze indrukwekkende ervaringen een boek geschreven dat nu in het Nederlands vertaald is, Van duisternis naar licht. Marino, die al meer dan 20 jaar wereldwijd getuigt over deze ervaringen en over alles wat de Heer hem geleerd heeft, komt naar België. Hij zal op 14 en 15 augustus te gast zijn op de welgezinde dagen bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel en op 17 augustus in de Mariahal van Scherpenheuvel. Maar meer details zullen later wel volgen. Houd één van deze dagen vrij in uw agenda, zou ik zeggen, want het zal een boeiende ontmoeting worden.
You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation. silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars, in deze aflevering van het Inzicht denken wij na over de vraag: wat na de dood? De dood betekent de scheiding van ziel en lichaam. Terwijl het lichaam bij de dood in ontbinding overgaat, wordt bij de mens die in staat van genade sterft, dat wil zeggen verzoend met God, de ziel opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dat noemt men hemel. Men kan dit echter alleen dan juist verstaan als men serieus bedenkt dat de ziel geen gedeelte van de mens is naast zijn lichaam, maar het levensprincipe van de ene en hele mens, zijn ik, het centrum van zijn persoon. In een schrijven door de Congregatie van de Geloofsleer uit 1979 houdt de kerk vast aan het voortduren en aan de subsistentie van een geestelijk element na de dood dat met bewustzijn en wil is begiftigd, zodat het ik van de mens blijft bestaan. Om dit element aan te duiden, bedient de kerk zich van het woord ziel, dat door het gebruik in de Heilige Schrift en in de traditie is ingeburgerd. In openlijke tegenspraak met de Heilige Schrift en met de geloofsoverlevering van de kerk is de hypothese van een nieuwe belichaming of reïncarnatie van de ziel na de dood terwille van een nieuw leven in deze wereld. Deze leer treft men aan in vele niet-christelijke godsdiensten. Helaas is in deze moderne tijd deze idee in veranderde vorm ook binnengedrongen in onze cultuur. Voor diegenen die bij hun dood in een toestand zijn dat ze openstaan voor God, maar nog op een onvolmaakte manier, vraagt de tocht naar de volledige gelukzaligheid een zuivering die door het geloof van de kerk wordt toegelicht in de leer van het vage vuur. Dat waren woorden van paus Johannes Paulus II die uitleggen waarom het vage vuur noodzakelijk is. Want wij moeten tijdens ons aardse leven volmaakt zijn zoals de hemelse Vader. Gaaf en vlekkeloos voor God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Het was niet overbodig dat paus Johannes Paulus II de oude wijsheid van het bestaan van een toestand van loutering na de dood opnieuw bevestigde, want hierover bestaat veel verwarring. Loutering wil zeggen uitputting voor de zonde en voor de effecten daarvan op de ziel. Dat is niet het pijnloze, automatisch proces van een groeien van de ziel naar het geluk van een volledige zelfverwerkelijking door het verkrijgen van steeds meer inzicht na de dood, zoals het in de sussende theorie van sommige geestelijke leraren en goeroes wordt voorgesteld. Het is ook niet het opstapelen van wat door nieuwe ervaringen is geleerd in een reeks van reïncarnaties, totdat één of ander punt van volmaakte wijsheid zou bereikt zijn, zoals in de fantasie van sommige westerse New Age-aanhangers. Dat zijn in feite kinderachtige pogingen om het diepere besef van de mens te onderdrukken dat de fundamentele dimensie, waardoor zijn leven in het hiernamaals wordt bepaald, niet een tekort is aan kennis of een tekort aan ervaring, maar wel morele onzuiverheid. De zonde en de sporen die zij nalaat op de ziel tegenover de heiligheid van God. Van de zogenaamde uiterste van de christelijke leer, hemel, hel en vagevuur en het oordeel, en dat wil zeggen het bijzonder oordeel onmiddellijk na de dood en het laatste oordeel aan het einde van de wereld, is tegenwoordig alleen nog het geloof in een hemel of een dergelijke gelukkige toestand overgebleven. Het besef van de rest is marginaal geworden. Volgens het heersende goedkope optimisme, ook bij sommige herders van de kerk, eindigt het leven van praktisch iedereen automatisch in een toestand van gelukzaligheid, als ze al in iets aan de andere kant van de drempel geloven. De ontkerstende en innerlijk verarmde westerse mens erkent meestal wel dat hij onvolmaaktheden heeft, tekortkomingen, maar hij ziet zichzelf niet als zondig en uitboeten is voor hem helemaal een middeleeuws idee. Al 150 jaar geleden zag kardinaal John Henry Newman de opkomst van deze oppervlakkige humanistische mentaliteit. Ik citeer: "Wij koesteren een oppervlakkige godsdienst, een holle godsdienst, die ons niet zal baten op de dag van het onheil. Onze tijd, dat zei kardinaal Newman, wat moeten we dan denken van deze tijd? Onze tijd houdt van een uitsluitend vrolijke godsdienst. Ze is vastbesloten de godsdienst helder en zonnig en opgewekt te maken, hoe dan ook. En in diezelfde geest zal zij de katholieke leer behandelen. We halen eruit wat mooi is en aantrekkelijk, schrikken terug voor wat streng en pijnlijk is." Tot daar John Henry Newman. Het vage vuur, om maar te zwijgen over de hel, de boete, de heilige rechtvaardigheid van God, dat past niet echt in onze vrolijke, gemakkelijke godsdienst. Maar het blijft een waarheid dat de mens gaaf en vlekkeloos voor God de Vader moet zijn als hij na zijn dood voor hem verschijnt en rekenschap van zijn leven moet afleggen, zo lezen wij in de Schrift. En de Schrift heeft bindende kracht, zegt Jezus. Alleen heilige zielen hebben direct toegang tot het gelukzalig verblijf, waar niets onreins zal binnengaan. Daarom moet elk spoor van gehechtheid aan het kwaad worden verwijderd, elke onvolmaaktheid van de ziel worden gecorrigeerd. Dat is de uitboeting in het vage vuur. En die geldt voor al diegenen die in dit aardse leven de heiligheid niet bereikt hebben. Dat is een ontstellend, diep en heilig mysterie, waarvan de vreeswekkende aspecten niet kunnen worden verbloemd. Maar het is niet alleen een schrikwekkende realiteit. Johannes Paulus II zegt verder: "Een laatste belangrijke aspect, waar de traditie van de kerk altijd op gewezen heeft, dient tegenwoordig opnieuw naar voren te worden gebracht. De dimensie van de communio, dat is de kerkelijke solidariteit die werkzaam is door gebed, door de gebeden voor de zielen en door de naastenliefde." Einde citaat. Met andere woorden, het boeten en lijden in het vage vuur worden verzacht door de troost van de barmhartigheid. Uiteindelijk is dat de barmhartigheid van Christus, werkzaam doorheen zijn mystiek lichaam, de kerk. Onze gebeden, en niet te vergeten de heilige missen voor onze lieve doden, zijn van wezenlijk belang. Zij rekenen daarop. Zelf kunnen zij voor hun verdere loutering immers niets meer doen, en ze hopen dat wij hen niet zullen vergeten. Zij op hun beurt zullen zich dan inspannen om voor onze redding te bidden. Dicht bij het Vaticaan staat aan de Tiber in Rome een mooie neogotische kerk die toegewijd is aan het Heilig Hart van de hulp aan de zielen in het vage vuur. In een vertrek in de sacristie is een klein aantal fascinerende relieken tentoongesteld, voorwerpen die zichtbare sporen dragen die zijn achtergelaten door zielen uit het vage vuur. Voor het grootste deel brandsporen van handen en vingers in boeken en kledingstukken. Een opvallende reliek is de ingebrande hand in het corporale van Częstochowa. De collectie staat bekend als het kleine museum van het vage vuur, het Piccolo Museo del Purgatorio. De indrukwekkende relieken die in het museum te zien zijn, laten het bestaan en de ernst van het vage vuur zien. Ze laten zien dat zielen uit het vage vuur smartelijk lijden. De voornaamste reden waarom sommige zielen zich aan bevoorrechte getuigen mogen vertonen, is om voor zichzelf barmhartigheid te vragen en bij de levenden het besef en de ernst van de zonde in te scherpen en er bij hen op aan te dringen om naar heiligheid te streven. Deze bewijzen van zielen uit het vage vuur kunnen de devotie voor de lijdende zielen bevorderen. Ze brengen ons dichter bij de realiteit van het vage vuur en laten ons van meer nabij een blik werpen in die ontzaglijke afgrond van de loutering. Deze bewijsstukken spreken tot de verbeelding van de moderne mens met zijn voorliefde voor concreet bewijs en ooggetuigenverslagen. Ze dragen als het ware de handtekening van zielen die uit het vage vuur zijn gekomen om te vragen om barmhartigheid. En zij onthullen iets over zichzelf en een toestand van lijden en boetedoening. Maar zielen uit het vage vuur laten ook een totaal andere dimensie zien. Deze zielen schijnen ook onvoorstelbare vertroostingen en vreugde te ervaren. Deze zielen hebben reeds hun definitieve keuze voor de liefde van God gemaakt en ze zijn er zeker van dat ze eens in die liefde zullen thuiskomen. In die zin zijn deze zielen ons heel ver vooruit en ze zouden absoluut niet meer willen terugkeren naar de aarde. Je kunt het vergelijken met een zwangerschap. 9 maanden mochten we groeien in de schoot van onze moeder. Ze heeft er alles voor gedaan om te zorgen dat haar kindje in haar buik gezond en goed zou groeien tot op de dag van de geboorte. Niemand wil daarna nog terugkeren naar de schoot van zijn moeder. Wel, dit aardse leven is zoals een zwangerschap. Het is de plek waar de ziel op het moment van de conceptie met de bevruchte eicel wordt verenigd en er mag groeien tot op de dag van haar geboorte, dat is de thuiskomst in Gods liefde. We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat die nieuwe geboorte goed verloopt en dat we inderdaad op de juiste plaats terechtkomen. De plaats van loutering. Het vage vuur is een plaats van Gods onpeilbare rechtvaardigheid. Maar is tegelijkertijd ook een plaats of toestand van Gods barmhartigheid, van hoop, innerlijke vrede en vreugde. beste luisteraars. In de geschiedenis zijn heel wat gevallen bekend van zielen uit het vage vuur die zich vertoond hebben. En personen die dit mochten beleven zijn onder andere Catharina van Genua, die ook de theoloog van het vage vuur genoemd wordt, zuster Faustina, pater Pio en de Palestijnse karmelites Mariam Bawardi, een authentieke mystica. Elk van deze personen bevestigen uit ervaring de leer van de kerk omtrent het vage vuur. Laten we eens luisteren naar het getuigenis van de heilige Mariam Bawardi. De zielen van het vage vuur kwamen haar bezoeken. Ze ging met een grote familiariteit met hen om. God had haar het vage vuur getoond. Daar had ze een groot licht vanwege God ontvangen, een omvormend licht. Daardoor had zij een immens medelijden voor de zielen van het vage vuur gekregen. Ze was als een moeder voor hen. Ze brandde van verlangen om hen te helpen. En dus is het niet verwonderlijk dat ze met velen naar haar toe kwamen. Een concreet voorbeeld is dat van een vader van een religieuze die in de Karmel van Mariam overste zou worden, Mère Élie. Deze man was als ongelovige gestorven en hij had tot op het einde toe de sacramenten geweigerd en alle hulp die de kerk kon bieden. Hij was wel altijd een eerlijk man geweest. Mère Élie was heel angstig over het eeuwige lot van haar vader. Zonder dat zij het wist, was deze vader Mariam komen bezoeken om haar te vragen om voor hem te bidden, want hij leed enorm. Hij zei haar dat hij, ondanks zijn categorieke weigering om de sacramenten te ontvangen, in de laatste ogenblikken van zijn leven een schitterend licht gezien had, waardoor hij berouw gekregen had en zich kon bekeren. Zo was hij ontsnapt aan het eeuwige vuur van de hel. Dit voorbeeld laat zien dat wij niet kunnen voorspellen waar een ziel op het ogenblik van de dood naartoe gaat, want God alleen kan het hart peilen. Op dat ogenblik geeft God overvloedige genade, opdat de ziel zich tot hem zou kunnen bekeren, opdat ze definitief voor het licht zou kunnen kiezen. Dat heeft Jezus aan zuster Faustina geopenbaard. Een ziel ontvangt op dat ogenblik meer genade dan tijdens heel ons aardse leven samen. Daarom moeten we heel veel bidden voor mensen die zich tijdens hun leven van God afkeren. Maar terug naar de vader van Mère Élie. Deze man vertelde dus aan zuster Mariam dat hij gered was dankzij het licht waardoor hij berouw gekregen had. Maar hij had nog veel gebed nodig. Zuster Mariam vertelde Mère Élie over de verschijning van haar vader. Ze kon dit hoegenaamd niet geloven. Daarop zei ze: als het echt van de Heer komt, zeg me dan hoe mijn vader heet, want niemand in het klooster kende zijn naam. Zuster Mariam vroeg de naam en het klopte. Sinds dat ogenblik geloofde iedereen in het klooster dat Mariam door de zielen van het vage vuur bezocht werd. Hij had gevraagd om voor hem missen te laten opdragen. De zusters begonnen een noveen van missen en gebed. Na de noveen verscheen de vader opnieuw om te zeggen dat hij in de hemel was en om te bedanken. Tot daar een getuigenis van zuster Mariam. Dit getuigenis laat zien dat het vage vuur niets te maken heeft met een straf van God. God is slechts barmhartigheid en liefde. Zijn verlangen is het om te redden, te redden, te redden. Het is zijn barmhartigheid die het vage vuur heeft uitgevonden. Maar niet alle verschijningen die zich aandienen als zielen van gestorvenen zijn ook echt zielen uit het vage vuur. Het kunnen vermomde demonen zijn die goedgelovige mensen willen bedriegen. En dit geldt voor alle zogenaamde manifestaties van de doden bij trance-toestanden, hypnose of tijdens spiritistische en andere magische of occulte sessies. Ze zijn helemaal niet de gestorvenen die zij voorgeven te zijn. Het is louter demonische namaak. Ik heb inderdaad mensen gekend die het heel moeilijk hadden met het afscheid van een geliefde en die naar middelen zochten om met de gestorvenen in contact te komen. Via via hadden zij een medium gevonden dat dit voor hen wel eens even kon regelen. Na afloop waren ze er ook vast van overtuigd dat ze inderdaad nieuws gekregen hadden van de overkant. Ze waren er zeker van omdat alle antwoorden op hun vragen omtrent hun geliefde correct beantwoord werden. Maar wat deze mensen niet wisten, is dat er een perfecte kennis bestaat in het Rijk van de Geesten. Daarom weten demonen ook alles. Laat je dus alstublieft niet verleiden tot een dergelijke praktijk en weet één ding zeker, zielen uit het vage vuur kunnen niet willekeurig opgeroepen worden. Nooit. Alle claims van spiritisten en mediums dat zij vermogens hebben om de doden op te roepen, zoals zij dat willen, en met hen te spreken, of om als kanalen te fungeren van hun mededelingen en acties, zijn aantoonbaar vals. Er is daarvoor heel wat bewijsmateriaal. Mogen wij ons dan niet tot overledenen wenden? We mogen enkel tot onze overledene vader of moeder of andere geliefde bidden en hen vragen dat hij of zij ons gebed bij God versterkt. Met andere woorden, tot overledene bidden naar God toe is toegestaan. Dode oproepen daarentegen is zonde. Bovendien, als ik een dode oproep, zal hij niet komen. Wat wij vooral moeten doen, is bidden voor onze lieve doden. We moeten God bidden dat hij zich over hen ontfermt. Het is egoïstisch en hardvochtig te proberen ze vast te houden en hen terug te roepen. Zij verwachten bevrijding en geen gebondenheid aan aardse dingen en aan mensen. Door hen vast te houden, berokkenen we hen veel verdriet, want zij verlangen ernaar eindelijk in Gods liefde te mogen thuiskomen. Dat is hun en na de dood ook onze bestemming. Wij zijn allemaal gemaakt voor God. We zijn allemaal geschapen om in een ontzaglijke liefdesrelatie met God te kunnen treden. Deze tijd op aarde is ons gegeven om te werken aan onze bekering, om bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk, om te groeien in deze liefdeseenheid. Maar wat gebeurt er het vaakst? We houden ons met heel andere dingen bezig en we vergeten dat we een onsterfelijke ziel hebben. Daardoor stellen we onze loutering, onze heiliging uit. God van zijn kant geeft ons op aarde alle noodzakelijke gelegenheden om zuiver en heilig te kunnen worden, vooraleer wij op het ogenblik van de dood voor hem verschijnen. Sint Jan van het Kruis zegt dat, als we met dankbaarheid en niet met bitterheid alles accepteren wat God ons tijdens ons leven schenkt om ons te zuiveren, allerhande beproevingen en zelfs boetedoeningen, en wij deze op onze beurt aan hem offeren, wij recht naar de hemel zullen gaan. God schenkt aan iedereen de genade om recht naar de hemel te gaan. Maar waarom gaan er dan zo weinig zielen recht naar de hemel? Omdat we klagen, we mopperen, we verzetten ons, we rebelleren tegen God, we zijn niet tevreden, we verzetten ons tegen het kruis en soms vloeken we zelfs bij wat ons overkomt. We houden ons met heel andere zaken bezig dan met Gods glorie. Als we dan sterven, zijn we niet gelouterd. We hebben onze kansen verspeeld. Tegenwoordig zijn er maar weinig mensen, zelfs christenen, die gedurende hun aardse leven een bewuste en definitieve keuze voor God maken. Hun leven in het hier en nu heeft hen zo in beslag genomen dat ze vergeten om bezig te zijn met wat er na dit leven komt. Er wordt ons door onze herders in de kerk ook maar zelden over deze noodzakelijke keuze gesproken. Ondertussen vliegt ons leven voorbij, als in een flits. En dan komt ineens, na een lang ziekbed, of vaak geheel onverwachts, het ogenblik van ontmoeting met onze Heer Jezus Christus in de dood. Velen zullen niet voorbereid zijn op deze cruciale ontmoeting. Velen zullen pas dan beseffen voor welke keuze gesteld worden. Want kiezen moeten we allemaal, voor God of tegen God. Als we tijdens ons leven nog niet gekozen hebben, lopen we het risico dat er na onze dood dat we niet meer de kracht zullen hebben om voor hem te kiezen, gebonden als we zullen zijn door alles wat ons tijdens ons aardse leven zo geboeid heeft en door onze zondigheid. Waar ons hart is, zal onze schat zijn, zegt Jezus. Waar ons hart voor de dood was en waar het mee bezig was, daar zal ons hart ook zijn na de dood. Aan ons de keuze wat wij willen na de dood. Het voordeel van een vroege keuze voor God, nog tijdens ons aardse leven, is dat we met ijver werk zullen kunnen maken van onze heiliging. Het verlangen naar heiliging van ons leven zal ook groeien, omdat we weten dat we daardoor onze thuiskomst in Gods liefde zullen kunnen bespoedigen. Het is gemakkelijker om tijdens ons aardse leven te werken aan deze heiliging, want dan beschikken we over alle genademiddelen in de vorm van de sacramenten, gebeden en aflaten die de kerk ons aanreikt. Zo heeft God het in zijn overgrote barmhartigheid beschikt. Als we onze heiliging uitstellen tot na de dood, zijn we volledig afhankelijk van wat onze geliefden voor ons zullen doen. Het is te hopen dat zij niet zullen nalaten voor ons te bidden en te ijveren, anders wacht ons een hele lange loutering in het vagevuur en misschien zelfs een plek voor eeuwig in de hel. Op haar sterfbed zei Thérèse van Lisieux: ik ga het leven binnen. En net voor ze stierf: mijn God, gij overtreft al mijn verwachtingen. En Thérèse was niet de eerste de beste. Ze had altijd al voor alles gekozen. Wat mij betreft, mijn keuze staat ook allang vast. Ik wil in de voetsporen van Thérèse treden en verrast worden door de overgrote liefde van de drie-ene God. Want Hij alleen kan het hart van elke mens volledig vervullen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt over dit programma of nog opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.
Moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau. Je n'ai plus.